Amsterdam FM presenteert Scheltema Live.
Dit is Scheltema Live, het lunchprogramma voor wie wil weten wat er speelt. Rechtstreeks vanuit Scheltema. Dit is Scheltema Live, het lunchprogramma voor wie wil weten wat er speelt. Presentatie Annemienke van der Velde.
Dit is Scheltema Live. Je luisterde net naar Bing Crosby met White Christmas, de kerstsong bij uitstek natuurlijk. In deze uitzending maar liefst 2 afleveringen van Hanengekraai. Eerst hoor je de 3e aflevering van het drieluik over Bernard Haitink. En verderop in de uitzending maakt mevrouw Berends de Haan zich boos over het gebrek aan fatsoenlijke opvang voor de Afghaanse vluchtelingen. Simone Carré gaat terug naar kerstmis 1977, toen haar moeder en tante een bijzonder toetje hadden bedacht. En we herhalen een interview met schrijfster Hetty Kleinloog over haar kerstnovelle. Maar nu eerst Hanengekraai.
Dat is het grappige, dat Haitink iets magisch had, terwijl hij daar zelf totaal niet van op de hoogte was. Je zou haast kunnen zeggen, daar kom ik nu op. Zou er een hele hoge intelligentie in zijn lichaam stappen als hij aan het dirigeren was? Dat zou me niet verbazen. Een hogere macht.
Hier is Hanengekraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierens de Haan.
Dit is Hanengekraai. Elisabeth Bierens de Haan zit te popelen om vandaag voor de derde en laatste keer in dit drieluik te praten over Bernard Haitink. We hebben het al gehad over zijn stem. We hebben het uitgebreid gehad over zijn persoon. En deze week staat zijn werk centraal. En dan begin ik, mevrouw Bierens de Haan, toch eventjes met het opnoemen van een aantal onderscheidingen. Want ja, dat is toch niet niks. Hij is officier geworden in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is in Frankrijk ridder in de Orde van de Kunsten en Letteren. Hij is officier geworden in de kroonorde in België. Ja. Hij heeft meerdere onderscheidingen gehad in het Verenigd Koninkrijk. Hij is commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw geworden in Nederland nog een paar jaar geleden. Hij heeft een Erasmusprijs. Hij heeft meerdere Grammy Awards. Nou, het houdt eigenlijk niet op.
Jongen, zeg. Het is
ongelooflijk. En vandaag gaat het echter over de herinneringen en de waardevolle stukken uit zijn werk die u in het bijzonder hebben geraakt. Wat is het eerste werk dat er in u opkomt als ik u vraag naar het werk van Bernard Haitink?
Door Bernard Haitink heb ik Mahler, Gustav Mahler, leren kennen. In de tijd dat Gustav Mahler zijn stukken maakte, vond men dat heel modern en een beetje onsamenhangend en er was nogal kritiek. Maar vandaag de dag is dat die kritiek is verdwenen en men hoort de diepgang van die stukken. En er is maar één man die dat zo prachtig kon, niet verwoorden, maar kon vermuziceren. En dat was Bernard Haitink.
En wanneer was dat ongeveer?
Nou, ik denk eens kijken, 10 jaar geleden zo ongeveer.
Oh, dat is nog best recent.
Geleden, want voor elke symfonie deed hij een jaar. Dus daar is hij de hele tijd mee bezig geweest. En toen hij wegging, kwam de vervanging Chailly. En dan heb ik opgelet wat nou het verschil was. Maar ja, Chailly was een prachtige dirigent, maar hij was geen magier. Dat magische was, als Haitink opkwam, dan wachtte hij tot de zuurtjes in de knapperende tasjes zaten. En totdat de mensen uitgeroest waren. En totdat een paraplu viel. En dan was het opeens, hij wachtte tot het doodstil was.
Mm-hmm.
En als het dan doodstil was, kon het 3 minuten duren.
Ja.
En dan?
Het lijkt wel een klaslokaal.
Ja. En dan opeens. Ik denk dat Gustav Mahler vanuit de hemel zat te kijken van, ja, dit is de man die mijn werken kan dirigeren. Die begrijpt hoe het in elkaar zit. En wat ik van Haitink, naar aanleiding van zijn film, die opgenomen is door het Uur van de Wolf, waarin Haitink spreekt over de oorlog. Dat was heel interessant. Heel boeiend. Was die een jongen van een jaar of 10, 12, ging naar het Amsterdams Lyceum en zat in de klas met mijn broer. En dat is ook weer allemaal Hans Voetink, Haitink, allemaal mensen die het ver hebben gebracht, grappig genoeg. Maar dat was de oorlogstijd.
Ja.
Daar had hij het over hoe ontzettend hij dat vond, hoe verschrikkelijk. En dat hij moest oppassen. En hij zei iets heel frappants. Hij zei, ik ben eigenlijk een beetje laf. Ik ben niet zo dapper hoor, helemaal niet. En dat kwam later in het gesprek naar voren, doordat hij zei, ja, die oorlog, mijn grootmoeder was Joods. Maar toen dacht ik, ja, dan was je moeder ook Joods, anders klopt het niet. Maar hij wilde dat van zich verwijderen.
Mm.
En zei, mijn grootmoeder was Joods. En mijn vader is een keer opgepakt. Dus hij heeft toch wel in die oorlog verdriet, kommer en kwel gezien en meegemaakt. En dat is, als iemand veel meemaakt, dan zijn er 2 dingen. Of je zakt in elkaar als een pudding,
mm,
of je doet een enorme wijsheid op.
Ja.
En dat heeft hij gecombineerd met zijn talenten en met alles wat de lieve Heer en zijn ouders en zijn familie hem gegeven hebben. En daardoor is hij geworden wat hij was.
Ja.
Grandeur.
Weet u nog het moment dat hij besloot om naar Engeland te vertrekken?
Nee.
Oh.
Ik weet wel dat ik het in de krant las. Wat zullen we nou hebben allemaal?
Ja.
Hij wilde het combineren. Hij wilde opera dirigeren. En hij wilde hier blijven.
Ja.
En entre deux mers, mon cœur balance. Mm-hmm. En toen zei meneer Sanders, ja, wij willen het toch even anders bekijken. En dat is natuurlijk een kwestie waar de buitenstaander natuurlijk niet precies het fijne van weet. Maar we hoorden alleen van Haitink gaat weg. Wat zullen we nou hebben?
Mm-hmm.
En toen ben ik in de pen geklommen. Zo heb ik een artikel in een ingezonde brief in de Telegraaf. Die hebben ze gelukkig opgenomen. Want dat is ook nog afwachten.
Ja.
Heb ik geschreven dat de mooiste verbouwing niet kan goedmaken. Dat daar een van de grootste dirigenten.
Ja.
Hè, nu was hij de grootste, maar toen was hij een van de grootste. Dat we die hebben laten gaan naar Engeland. Het had natuurlijk op een andere manier had dat een beetje charmant opgelost moeten worden. Maar dat gebeurde niet.
Denkt u?
Uiterste, hè?
Ja.
Het rekenwonder, meneer Sanders. En de muzische magie Haitink.
Ja.
En dat is dat driftelement. Als hij voelt van, ja, zo wil ik het niet. En dan kan hij opeens even uitschieten. Het zou me niet verwonderen als zijn geboorte. Dat is 92, dat hij een novembermens was. Het zou kunnen, schorpioen. Hij had wel iets anders, maar hij had ook het vee van een stier. Een stierennek. Maar een schorpioen. Schorpioenen hebben dat als je even op zijn staart trapt. Wam, dan krijg je een geweldig prik in je enkel.
Nou, het is niet zo. Ik zoek het ondertussen even op. Hij is geboren op 4 maart, dus hij is vissen.
Nou, ga maar naar zijn ascendant kijken.
Dat weet ik niet.
Het zou kunnen zijn vis, dat is dat die zegt ik ben een beetje laf, ik durf niet alles. En als schorpioen zijn ascendant is, mijn ascendant is vis, maar ik ben een leeuwin. Maar naarmate ik ouder word ik meer vis. Speelt een hele grote rol, het ascendant.
Ja.
Maar ja, kort en goed, hoe het ook zij, het publiek was ook laaiend toen hij weer terugkwam, stonden gewoon op de stoelen te dansen, hij was terug. En begrijpelijk.
Ja, en hij is ook terug blijven komen. Hij heeft natuurlijk wel vooral in Engeland nog gewoond. Denkt u dat zijn vertrek naar Engeland uiteindelijk er wel voor heeft gezorgd dat zijn carrière misschien meer tot wasdom heeft kunnen komen, of dat niet?
Nou, dat denk ik niet. Ik denk toch dat ze om de tafel zijn gaan zitten uiteindelijk en dat ze een modus vivendi hebben gevonden van, dan ga ik de ene tijd daar naartoe en dan ga ik weer naar Holland, gastdirigentschap. En hij kreeg veel uitnodigingen, ook uit Amerika, de Boston Symphonic Orchestra. Daar heeft hij ook gedirigeerd. In mijn tijd heb ik nog gezien Eugène Normandie. In mijn stewardessentijd had ik Pierre Monteux aan boord. Heel bescheiden dirigent. Grappig, het waren hele bijzondere dirigenten, maar ze waren geen magiër. Dat is het grappige, dat Haitink iets magisch had, terwijl hij daar zelf totaal niet van op de hoogte was. Je zou haast kunnen zeggen, daar kom ik nu op, zou er een hele hoge intelligentie in zijn lichaam stappen als hij aan het dirigeren was. Dat zou me niet verbazen.
Een hogere macht?
Een hogere macht. En dat heb ik ook wel eens gedacht van Wiebe Sojadi. Als je hem hoort praten, is die kinderachtig, een beetje lacherig en een beetje flauwekul. En dan gaat hij aan die vleugel zitten. En dan stapt er een hele andere Wiebe zit daar.
Ja, bijna schizofreen.
Nocturne, zo beeldschoon. Denk ik, hé, daar zit gewoon een entiteit in Wiebe.
Ja, ik kijk ondertussen eventjes en zie dat hij ook heeft deelgenomen of een concert heeft gedirigeerd onder de actie Notenkraker eind jaren 60. Staat u daar nog wat van bij? Met als doel dus een vernieuwing van het landschap in de klassieke muziek. Dus hij is ook een vernieuwer geweest.
Ja, weet je, dat zijn van die, dat had je ook in het toneel.
Ja, actie Tomaat.
De eieren op het toneel, Mary Dresselhuis en Cor van Dijk.
Ja.
Het hele toneel, precies in die tijd, niet opstandig.
Ja.
Dat zijn dingen, na Epcom Vloed, dat gaat weer voorbij. En wat gebleven is deze mooie herinnering. Dit is voor mij een hele mooie herinnering aan een grandeur op aarde. Zo zijn er natuurlijk heel veel grandeurs. Maar het is zo heerlijk als je merkt dat de media er veel tijd aan besteden en aandacht aan besteden, zodat de luisteraar en de kijker niet de hele dag voetbal hoeven te zien, maar dat ze eindelijk eens iets heel boeiends zien.
Ja, en ook iets heel boeiends horen, namelijk dit drieluik.
Ja, Bernard Haitink.
En we komen alweer aan het eind van het drieluik, want ja, we hebben alle drie de onderwerpen belicht. En mevrouw Bierens de Haan, ik denk dat menig luisteraar misschien wel met hem in aanraking is gekomen dankzij u. En ja, dat is dan toch een culturele opvoedingsfunctie die u ook een beetje heeft. Dus dat is erg mooi.
Nou, dank je voor deze woorden, Luc. En ik verheug me alweer op de volgende podcast.
We spreken elkaar volgende week
weer.
En ik dank u voor al uw persoonlijke verhalen en uw professionele, zou ik bijna zeggen, analyse van Bernard Haitink.
Nou, dank je zeer. Ik heb het met liefde gedaan.
Omelet Siberiën. Het is kerst 1977. Ik ben 8 jaar oud en net verhuisd naar Friesland. Voor de feestdagen komen mijn lievelingsoom en tante uit Amsterdam over. Mijn vader en moeder pakken groots uit voor het diner. Na de verhuizing heeft mijn vader zich snel weten aan te sluiten bij een stel jagende dorpsgenoten. En als drijver deelt hij in de jachtoogst. Dat betekent dat er soms dagenlang hazen en konijnen hangen te besterven aan de waslijn in de schuur. En dat er vanavond een complete reerug in de fonkelnieuwe elektrische oven geschoven wordt. Maar voor het vlees in de oven gaat, mag ik een cake bakken. Want, zo heeft mijn moeder gezegd, we krijgen niet zomaar een toetje vanavond. We krijgen een toet. En voor die toet, die een verrassing moet blijven, is een vers gebakken cake nodig. Ik krijg een schort voor en ik stel de gewichtjes van onze keukenweegschaal in op 200 gram. Ook al ben ik een stadsmeisje, boerencakes bakken kan ik als de beste. Ik zeef de bloem, meng het bakpoeder en de suiker erdoor, roer boter zacht en breek eieren. 1 lege eierschaal moet ik heel houden en bewaren. De mixer, een hypermodern apparaat in ons huishouden, waar de televisie nog steeds zo'n portable zwart-wit buikig type met 2 antennes is, doet de rest. Bij onze oude oven moest ik altijd een brandende lucifer in een gaatje doen en dan woef. Nu hoef ik alleen maar een knop in te stellen op de gewenste temperatuur en gaat automatisch het rode lichtje uit als die temperatuur bereikt is. Terwijl het huis zich vult met de geur van vers gebakken cake, komen mijn oom en tante binnen. Mijn tante heeft een geruit koffertje mee dat vol zit met cadeautjes. Ze legt ze onder de kerstboom. Tussen de verhalen door wordt er gekookt. De cake mag uit de oven en de gemarineerde reerug gaat erin. Zodra de cake is afgekoeld, mag ik die in plakjes snijden en de plakken vervolgens in repen die ik drink in een alcoholruikend sinaasappelsapje. Mijn moeder bekleedt een ronde kom met plasticfolie en drukt daar de repen cake tegenaan. Ik schep er vanilleijs in en druk goed aan. Dan krijgt het een plekje in de vrieskist tussen de diepgevroren hazen en konijnen. Mama doet geheimzinnig over het spektakel dat ons te wachten staat. Het woord toet hangt veelbelovend in de lucht. Mijn tante zit in het complot en zal, als we straks klaar zijn met het hoofdgerecht, de finishing touch aan het dessert geven. Af en toe smoest ze met mijn moeder. De reerug wordt aangesneden. Wijn vloeit rijkelijk en de grote mensen worden steeds vrolijker. Mij duurt het veel te lang. Als eindelijk de borden van het hoofdgerecht worden afgeruimd, mag ik van tafel om te helpen met de toet. Mijn tante tilt me op het aanrecht en plant een kom op mijn schoot. Ze breekt en scheidt alle eieren uit de schaal zo dat in mijn kom alleen het wit achterblijft. Met de mixer mag ik het stijf kloppen. Is het zo goed, tante Joke? Vraag ik. Ze doopt haar vinger in het piekerige witte schuim en zegt me dat ik net zo lang moet doorgaan tot ik de kom op zijn kop kan houden zonder dat het eiwit eruit valt. Ik klop voor de zekerheid nog maar even verder. Zou het niet al goed zijn, Joke? Bemoeit mijn moeder zich ermee. Joke is zeker van zichzelf. Ja, zegt ze. Ze neemt de mixer van me over en zet hem uit. Dan pakt ze de kom. Kijk, zegt ze en houdt de kom boven haar hoofd. Perfect stijf. Ze heeft het nog niet uitgesproken of het eiwit stort zich over haar heen. Sprakeloos staar ik haar aan. En gierend van het lachen staat mijn tante tegenover me. Tussen de vlokken eiwitschuim op de vloer vormt zich langzaam haar plasje.
En nou gaan we het godverdomme gezellig hebben deze kerst.
Mijn vader spuit sneeuw in de kozijnen waar nu opeens allemaal treinen rijden. Het huis op zijn kop met een stal in de schuur. Schat, is de oven op temperatuur en een munt moet geplukt.
Ja.
En de tafel gedekt.
Doe het zelf.
En het rendier in de voortuin moet nog worden gecheckt.
Rendier in de voortuin? What the fuck, mam?
Wat fijn dat je er bent. Even weg uit Amsterdam. Zeker nu het uit is, even lekker met de fam. Mam, ik sta nu bij dat rendier, maar op welk knopje ik ook druk. Ik hoor alleen maar een vaag soort gebrom. Volgens mij is dat ding gewoon stuk.
Nee.
Dan moet je even wachten, want dat beest dat warmt nu op. En straks knippert hij in alle kleuren.
Dat is toch helemaal top?
Ja, echt top, mam.
Kerst met de fam, gezellig. Kerst met de fam, gezellig.
toch gezellig zo met die gordijnen. Hey Merel, ik zag laatst die vriend op tv. Moet jij ook niet eens een GTST? Je verdient toch geen zak met al die liedjes. Hey, zoete aardappelfrietjes. Lieverd, kan jij ook een schortje omdoen? Ik loop maar te kutten hier met die kalkoen. Wat zijn we lekker uit. Nou ja, mam, we zijn gewoon thuis. Ja, maar het voelt gewoon eens uit. Ah ja, maar dan thuis. Dadelijk warme choco op de bank. Want die film komt op tv. Nou, dan ga ik maar naar boven, denk ik. Nou, doe toch gezellig mee! Want het is kerst met de fam, gezellig. 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 Ik denk aan jou, aan hoe we vorig jaar weg van de fam, gewoon met elkaar. En aan aangebrande varkenshaas en gore rode wijn. Dat je toen vroeg, mag het anders ook McDonald's zijn? We droven naar de drive. En na het Big Mac menu begon ik aan jouw lijf. In die walm van frituur op het parkeerterrein. Mag het alsjeblieft McDonald's zijn? Maar het is kerst met de fam gezellig. Kerst met de fam gezellig. Kerst met de fam gezellig. Kerst met de fam gezellig.
Als je je deuren openzet, zorg dan voor één ding: dat ze het warm hebben. En dat ze kunnen slapen en dat ze een kleine ruimte hebben voor zichzelf om een beetje privacy te hebben. Dus ik vind dit een must en het moet heel gauw gebeuren en er moet niet te lang over gekletst. Geen woorden, maar daden.
Hier is Hanengekraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierens de Haan.
Hartelijk welkom bij Hanengekraai, de wekelijkse podcast met Elisabeth Bierens de Haan. Ik ben Luc Drosten en de aflevering van vandaag heeft weer eens een politieke twist. Mevrouw Bierens de Haan, want u gaat het hebben over Afghanistan en Afghanen in het bijzonder.
Afghanen, ja.
Waarom is dat?
Zou ik je zeggen, op tv was een hele film over allerlei boze Afghanen. En diep bedroefde Afghanen, want die zitten in een soort linnen tentenkamp. Het is geen linnen, maar het is een beetje stevige stof. Alleen wat doet die stof? Die klappert 's nachts. Dus als ze in bed liggen en het waait een beetje, dan klappert dat hele dak. Kinderen slapen niet, het is gehoorig, het is een wit tentenkamp, zou je kunnen zeggen. Je ligt afzonderlijk van elkaar, maar het zag er allerberoerdst uit. En een Afghaan zei, in Afghanistan ga ik meteen dood, maar hier ga ik langzaam dood. En ik had vreselijk te doen met die mensen. Ik denk, kijk, wij ontvangen ze hier. We zeggen, jullie moeten weg uit Afghanistan, dat is gevaarlijk. Maar biedt ze dan iets goeds aan? En als je denkt dat je met zoiets weg kan, nee, dat kan niet. Dan heb ik een goede raad voor de regering. Ga even, pak even het vliegtuig, dan ga je naar Tel Aviv. En dan vraag je even, dat heb je van tevoren in orde gemaakt, hoe kan je vluchtelingen die een tijdelijke opvang nodig hebben, hoe kan je die opvangen in een goede behuizing? Daar zijn de Israëli's fantastisch in. En dat is een behuizing. Dat zijn noodbarakken.
Ja, ik heb ze gezien.
Ze klapperen niet. Ze worden in de middag neergezet. Ze komen uit de fabriek. Je vouwt ze uit en je hebt een huis. Het is ongelooflijk. Ga even op en neer naar Tel Aviv. Maak van tevoren een afspraak. Wil weten wat voor producten hebt u daar die wij hier niet hebben. En hoe kan dat in zo'n vlugge tijd, zeg maar in een paar dagen heb je daar een heel tentenkamp. In plaats van die klapperboel waar de Afghanen nu in zitten. Kijk, het is hetzelfde als ik tegen jou zeg, kom maar logeren. En ik zeg, ga jij dan maar in de schuur slapen. Dat doe je ook niet. Je ontvangt de Afghanen. Ze hebben ellendige dingen meegemaakt. Dan ga je ze niet in klapperende tenten stoppen. Nou, dat heeft mijn aandacht. Ik heb voor ze gebeden. Ik heb gebeden dat de regering nu langzamerhand gaat uit van de COA, hè, geloof ik.
Ja.
Dat de regering zo langzamerhand zich bewust wordt. We moeten niet vergaderen, maar we moeten ze meteen hupsakee in wat caravans zetten. Je kan naar een caravanbedrijf gaan en zeggen, hebt u nog wat oude staakcaravans? En dan zet je een paar families in een paar staakcaravans.
Wat vindt u, en in Ter Apel moeten die mensen zich allemaal melden. Het peilt daar ook uit, ze hebben daar geen plaats meer. Wat vindt u in het algemeen van het huidige asielbeleid en mevrouw Broekers-Knol?
Als je je deuren openzet, zorg dan voor één ding, dat ze nachtrust hebben, is heel belangrijk. Dat het van stevig materiaal is. Van mijn part maak je een deal met een groot caravanbedrijf. Die huisjes worden nu toch niet bewoond. En dan ga je kijken of er een mogelijkheid is om mensen in zomerhuisjes te zetten voor tijdelijk. Ik heb het over tijdelijk. Maar ben je zo genereus om deze mensen op te vangen, waar je ook vandaan komt. Maar geef ze wel een goed onderdak, zodat ze het warm hebben en dat ze kunnen slapen. Dat vind ik heel belangrijk. En dat ze een kleine ruimte hebben voor zichzelf om een beetje privacy te hebben. Dus ik vind dit een must en het moet heel gauw gebeuren. En er moet niet te lang over gekletst. Geen woorden, maar daden.
Ja,
Feyenoord.
Zo, dus eigenlijk gewoon ontvang goed. Of ontvang niet.
Precies,
ja.
Daar heb je het. En niet te lang vergaderen, maar gewoon zeggen, zo gaan we het doen, afgelopen.
Ja, eenheid in de politiek is sowieso iets waar we allemaal wel op zitten te wachten. Hè?
Ja, maar deze mensen hebben al beroerde dingen meegemaakt. Kan me niet schelen waar ze vandaan komen. Dit ging dan over de Afghanen. En dat was erbarmelijk. Ik zat te denken, voordat ik zoiets mee moet maken met een klapperend plafond en met gegil en geschreeuw en lawaai. Het is om zenuwziek te worden. Dat mag je. Ja, zegt mevrouw Broekers-Knol, het is maar voor tijdelijk. Nee, het moet meteen van de ene op de andere dag veranderen.
Ja. Nou, dat is een oproep en laat men daar vooral gehoor aan geven. Ik denk dat het vooral misgaat door de eindeloze bureaucratie in Nederland. Alles moet eerst met vergunningen, dat moet geregeld worden en dat moet dan weer eerst overlegd worden.
Ja, dat zeg je heel goed. Er wordt veel te veel geregeld en gedaan. Gewoon klaar is Kees, geen woorden meer daden. Dat moet gewoon gebeuren.
Ja, dat is echt het nadeel van de bureaucratie. Hè?
Ja, klopt.
Ja, dat zie je in heel veel sectoren.
Dat was zo zalig met Peter R. de Vries. En dat was eigenlijk zijn grootste kracht. Geen woorden meer daden, hupsakee.
Ja.
En dan, iedereen was verbaasd, wat gaat er nou gebeuren?
Oh, ik heb een hele leuke slogan ineens, het schiet mij nu te binnen.
Ja.
Geen gedonder, schouders eronder.
Ja, en dat is heel goed, geen gedonder, schouders eronder. Geen woorden meer daden, oh, hupsakee.
Ja, maar goed.
Maar dat eindeloze geklets, en straks gaat het sneeuwen, en gaat het hagelen. Nou, dan zak ik die hele tent in. En het is verschrikkelijk.
Ja, dan ga je met je kerstgedachten.
Wat ik zag was gewoon hemelschrijend.
Ja, en dan nu
dan zie je daar de politici leuk wandelen over een gasveld. Lekker ingepakt, mooi. Zien er allemaal welvarend uit. Ik vind, het moet niet mogen. Dat mag niet.
Nee.
Dit is onreligieus. Het is onmenselijk. Het is onwaardig. En het is fout.
Zou u bereid zijn om zelf een vluchteling op te nemen tijdelijk?
Nee.
En waarom niet?
En dat doe ik niet omdat ik zelf 85 ben. En omdat ik toch mijn privacy wil hebben. Dus ik zeggen. Ik kan het ze niet aandoen. Ik heb niet meer de mobiliteit die ik had zo'n 10 jaar geleden nog.
Nee.
Je merkt nog 85 dat je moeilijker loopt.
Ja.
Gelukkig ben ik niet de enige. Dat ik mag blij zijn dat ik functioneer zoals het gaat. Maar ik heb die gedachten wel eens aan mezelf gesteld. Ik denk, stel voor dat je 2 vluchtelingen opneemt. Dan had ik fitter moeten zijn.
Ja. Ja, het is wel een aanslag ook op het privéleven en op überhaupt je levenritme.
Nee, dat vind ik niet zo erg. Maar,
het levenritme.
Ik ben niet meer de actieveling. Dus van, maken we lekker dat even op en doe even dit. Ik doe alles wat moeizamer. En dat voor zo'n opvang moeten gezinnen zijn waar de mensen 50, 60, hooguit wat ouder, maar die vitaal zijn en waar ook een man is, vind ik belangrijk, een man, een vrouw, een echtpaar, misschien met enkele kinderen. En dan zou dat, ik vind in mijn positie, ik heb erover gedacht. Ik dacht, hoe zou ik dat vinden? Ik kan het ze niet aandoen. En ik heb liften in mijn huis, trapliften. En dat is, kan gevaarlijk zijn als je niet weet hoe alles werkt. Dat is te problematisch als je niet meer een jonge springenveld bent.
Ja, denkt u dat u het gedaan zou hebben bijvoorbeeld 30 jaar geleden?
Ja, zeker.
Ja.
Ja, maar dan ben je jong en dan zegt ik zal dit even voor u doen. En wacht u even, dan doe ik dat en dan schuif ik dat opzij. En dat kan allemaal niet meer.
Nee.
Ik mag blij zijn als alles functioneert zoals het moet functioneren. Het is een groot huis. Dus dat je de dingen bijhoudt.
Ja, nee, dat is heel plausibel antwoord.
Drie etages die je moet bijhouden. En hoe moet ik dat uitleggen?
Het is heel duidelijk.
Deze mensen verdienen wat ze verdienen. Is een goede opvang. En als er Nederlanders zijn, en dat is ook wel eens gevraagd aan de Nederlander, hebt u ruimte, bent u nog vitaal en fit en zijn de mogelijkheden daar? En er zijn ontzettend goede mensen. De Nederlander is daar heel erg, ik zou zeggen, bereidwillig in. En die neemt dan beslist mensen op. En dat weet ik zeker.
Ja.
Maar dat kan niet als je mag blij zijn dat ik niet struikel of dat ik opeens.
Ja,
heb ik een opvang hier van Syrië en dan ligt mevrouw Bias de Haan ergens. Die heeft ze gestoten tegen een kast, ligt op de grond. Maar ik overdrijf natuurlijk een beetje Orientalische Übertreibung, zeggen de Joden. Maar nee, je moet. Je mag het doen, maar dan moet je wel aantonen. Dat wordt ook gevraagd, hè, door het COA. Hoe zij is uw situatie? En daar moet je echt vitaal zijn, laat ik het zo zeggen.
Nou, dat is helemaal duidelijk. Nou, prima, mevrouw Bierens de Haan, het is helder. En ik neem aan dat mensen die dit horen en zich wel geroepen voelen om inderdaad wat te betekenen voor vluchtelingen, zich vooral niet moeten inhouden. En op die manier kunt u toch wel weer misschien indirect uw steentje bijdragen aan het probleem.
Ik dacht, ik heb de vinger op de zere wond gelegd.
Ja.
En ik hoop dat mensen die luisteren, dat ze denken van, inderdaad, daar zit wat in. Maar het belangrijk is dat de overheid zorgt, je komt hier en wij bieden je een goede behuizing aan. Maar niet een of andere ingezakte tent. Dat kan niet.
Zo. En dat is duidelijk. Mevrouw Bierens de Haan, ik dank u weer voor uw duidelijk pleidooi.
Ja,
en ik zou zeggen, ik wens u, want de kerst komt eraan, ik wens u een vrolijk en zalig kerstfeest. En,
dankjewel.
Ja, we wensen dan ook toch maar de vluchtelingen zo goed mogelijk toekomst en een goed nieuw jaar alvast. En ik hoop dat het in het nieuwe jaar dat geluk voor hen mag brengen.
De vluchtelingen moeten een warm nestje krijgen.
Ja.
Daar gaat het om.
Daar gaat het om.
En dieren moeten warme mandjes hebben.
Ja, en niet een bench, want de bench moet in de ban.
Precies.
Zo.
De bench is uit den boze.
Oh, dat is ook een goede slogan. Krijgen er steeds meer. Ik kan bijna een lijst opstellen met al onze leuzen.
Ja.
Mevrouw Bierens de Haan, dank u wel. En ik wens u nogmaals goede feestdagen.
Tot de volgende keer.
Dag
u. Wilt u reageren? U kunt direct contact opnemen met mevrouw Bierens de Haan via haar eigen mailadres elisabethbierensdehaan@ziggo.nl of naar ons mailadres hanengekraai@amsterdamfm.nl.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay.
Kleinloog studeerde af aan de Amsterdamse theaterschool met een eigen kerstvoorstelling Pink Christmas. En nu, precies 33 jaar later, schreef ze de kerstnovelle Een Goede Kerst. Hetty is behalve scenarioschrijver ook librettist. Welkom Hetty.
Dank je.
Wat heb jij met kerst?
Ja, ik weet het niet. Er gebeurt elke keer wel wat met kerst. En mijn eerste voorstelling was inderdaad een kerstvoorstelling en dat deed ik erg... Bourgondisch en met veel ballen en slingers. En ja, het blijft aan me kleven. Ik vind het heel erg leuk.
Ja. En een kerstnovelle. Nou ja, je hebt meerdere kerstvoorstellingen volgens mij geschreven voor Ton Koopman. Klopt dat?
Nee, deze is wel wordt een paar keer herhaald al. Dat is een verhaal wat Diewertje Blok voorleest. Maar in Haarlem heb ik ook twee keer een kerstverhaal geschreven. En het was een amazing concert.
Ja, heel veel kerst.
Ja, heel veel kerst.
Komt goed uit, want over een paar dagen is het alweer zover. Een goede kerst heb je geschreven. Ik heb het gelezen en ik vroeg me af, schreef je dit nou voor volwassenen of voor kinderen? Zit er een beetje tussenin eigenlijk.
Ik denk dat het een familieboekje is inderdaad. Dat het voor volwassenen en voor kinderen te lezen is. Ik heb het niet echt met het idee van een kinderboek geschreven, maar ik heb me wel... Het zijn natuurlijk twee hoofdpersonages, een hele oude vrouw van 95 en een kind van 10. En ik heb me in beide helemaal verdiept. Dus ik kan me voorstellen dat het half een kinderverhaal is geworden ook. Ja, omdat ik dat perspectief gekozen heb, deels.
Ja, want ik denk dat kinderen dit ook kunnen lezen zonder dat daar een wereld verschijnt die ze misschien nog niet kennen.
Ik denk het ook,
het is heel herkenbaar.
Ja.
Het verhaal gaat over een meisje, Mia, van 10. En die zet het leven van haar knorrige buurvrouw Krip eigenlijk letterlijk op de kop.
Ja, nou, ze zet altijd haar eigen leven op de kop, waardoor ze dingen net anders gaat zien. Dat vind ik zo leuk aan dat karakter Mia. Ze is echt een omdenker. En een van de voorbeelden is dat dan vertelt haar vader dat ze vroeger altijd naar Bakkum gingen. Dat weet Mia ook nog wel. Dan deden ze een veldloop. Kwam ze als laatste aan. En dan werd ze heel vrolijk, kwam ze aangerend. Ik heb als laatste gewonnen. En dat is heel erg Mia voor mij.
Ja. Ken jij Mia?
Ik ken kinderen. Ik heb zelf twee kinderen. Ze zijn nu volwassen. Maar ik ken dit soort omdenken ken ik heel goed van ze, ja.
Je woont zelf in de Jordaan, hè?
Ja, ik woon in de Jordaan.
Is ze misschien geïnspireerd op jouw buurkinderen? Of misschien wel op je eigen kinderen?
Ja, mijn eigen kinderen wel, toen ze klein waren. En ook wel de straat. Ik heb een hele fijne straat, de Boomstraat. Ik noem het nu de Kerstboomstraat natuurlijk. En het is echt een straat waarin iedereen elkaar kent en groet. En even elkaar gedag zegt. En als ik naar de supermarkt moet, dat is 170 meter verderop... Voor een pak melk, dan kom ik een half uur later thuis. Want dan praat ik met die en met die. Dus het is heel erg onze straat, onze buurt.
De Jordaan is dus nog gewoon de Jordaan.
Ja, vind ik wel, ja. Ja.
Er wordt toch vaak gezegd dat het zo'n juppenbuurt is geworden?
Ja is ook
is
zo.
Zo.
Maar ik heb niet zo heel veel problemen met juppen. Ik heb ook geen probleem met oude Jordanezen. En we groeien allemaal wel een beetje naar elkaar toe. En ik zwengel er een beetje tussen. Ik ben een echt arbeidskind. Dus wat dat betreft hoor ik meer bij de Jordanezen. Maar ja, ik ben ook wel een beetje jup natuurlijk.
Ja. Ja, het is ook heel beeldend. Ik vind het boek leest echt als een film. En ik zie ook echt alles voor me. Ik wist ook niet wat een water- en vuurhuisje was. Inmiddels wel, ik heb het opgezocht. Kun jij het misschien nog even uitleggen?
Ja, het is het huisje naast mij. En het is een huisje wat vroeger, waar vroeger echt kooltjes, dus vuur gehaald werd en warm water. Want dat hadden de mensen niet. En het staat nog steeds op het raam. En er komen elke keer groepen toeristen langs en dan hoor ik ze vertellen over het water- en vuurhuis.
Ja. Ja, ik vond het zo grappig. Ik ken het echt niet. Mooi beeld. Het is eigenlijk een oud winkeltje. Hè?
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Het leest dus echt als een film, maar jij bent ook scenario-schrijver,
klopt,
toch?
Ja, en ik hoor het vaker dat het beeldend geschreven is of dat ik beeldend schrijf. En dat zijn de vruchten die ik pluk inderdaad van het feit dat ik scenario-schrijver ben. Als scenario-schrijver kan je alles alleen maar in beeld vertellen of in dialoog. Dus ja, en dat doe ik al vanaf, doe ik al 18 jaar. Dus me dunkt dat ik daar een beetje in getraind ben, ja.
Maar, wat is nou eigenlijk het verschil met het schrijven van een roman? Dan pak je het toch weer heel anders aan.
Ja, absoluut. Qua structuur niet echt hoor, want ik denk weer ook heel erg over structuur na voor ik begin. En ik denk heel erg over de personages na voor ik begin. En dat is hetzelfde. Dus scenario en roman doe je dat allebei bij. Maar bij roman heb je zoveel vrijheid en je kan ze laten denken. En dat kan bij scenario natuurlijk niet. Nee, en je kan het laten sneeuwen en alles kan. Die vrijheid vind ik echt heerlijk.
Ja, je moet dus bij een roman meer invullen. En bij een scenario ben je afhankelijk van acteurs. Hoe die dat invullen. Ja. En bij een boek mag je dat zelf doen.
Ja, klopt. En van de techniek, hè. Bij het scenario weet je dat de techniek heel veel kan. En camerastandpunten en versnellen, vertragen, twee scènes drukken. Dat kan je bij een roman niet op die manier. Nee.
Ik wil eerst weten, wat was jouw aanleiding om die kerstnovelle te schrijven?
Het werd me gevraagd door de uitgever. En Hetty wil... Ja, heel simpel. Hetty wil je een boek schrijven, een kerstnovelle schrijven, die zich in de Jordaan afspeelt. Nou, en dan weet ik eerst een week totaal niet waar het over moet gaan. Tot ik tegen een quote aanliep, en die vond ik zo mooi. It's never too late to have a happy childhood. En dat inspireerde me zo, dat ik... Nou, dan zet het, de stroom gaat in werking en...
Ik vond dat ook prachtig, want ik las dat. Het staat aan het begin van het boek.
Ja.
En zo gaandeweg het boek begin je dan een beetje te begrijpen wat ermee bedoeld wordt.
Ja. Als je het kind in jezelf maar bewaart of terugvindt, bewaar je ook je jeugd. Ja, je kindertijd.
Ja. En het kerstverhaal, wordt dat misschien ook nog een keer een scenario, denk je?
Ja, ik denk echt, volgens mij is het een heel fijn kort kerstverhaal van een kerstfilm. Ik zou het zelfs nog langer kunnen maken. Ik kan nog eigenlijk heel veel bij verzinnen. Dus,
ik vind het in ieder geval een prachtig verhaal. Het ligt
Dankjewel.
Hier bij Scheltema, maar bij de kassa.
Ja.
En het is helemaal niet zo duur. Ik geloof...
Een tientje?
Ja.
Het is echt zo'n hebben dingetje wat je graag cadeau geeft of kan geven.
Heel geschikt voor onder de kerstboom. Een prachtig verhaal. Heel ontroerend. En ik wil jou danken voor dit gesprek.
Dank je wel.
Hetty Kleinloog, schrijfster van Een Goede Kerst. Ga het gewoon lezen. Ja. En daar zijn de kerstdagen dan weer goed voor. Dank je wel, Hetty.
Oké, dank je wel. Ja.
Met kerst de torenklokken luiden, wordt het stil bij ons in de Jordaan. En dan zie ik steeds in mijn gedachten nog mijn allereerste kerstboom staan. Nooit zal ik die tijd vergeten, waar ik ter wereld heen zal gaan. Ik zal nooit een mooier kerstfeest weten dan bij ons in de Jordaan. Ik zie me nog met mijn moeder lopen op het allerlaatst moment om een kerstboom te gaan kopen, want dat scheelde weer een cent. Het fijnste van het kerstmist vieren was die boom te gaan versieren. En dan zongen we heel zacht met mijn moeder stille nacht. Zal ik die tijd vergeten, waar ik ter wereld heen zal gaan?
Ik zal nooit een mooie kerstfeest vinden
dan bij ons in de Ik zal nooit een mooier kerstfeest weten dan bij ons in de Jordaan.
Je luisterde naar Scheltema Live. Dit programma werd gemaakt door Luc Drosten, Simone Carré en mijn naam is Anne-Minke van der Velden. Dank aan onze gasten Elisabeth Berends de Haan en Hetty Kleinloog. En dit was de laatste aflevering van Scheltema Live. Niet alleen de laatste aflevering van het jaar, ook de laatste aflevering van het programma in zijn huidige vorm. Vanaf 1 januari maken wij geen programma's meer vanuit Boekhandel Scheltema. Door de pandemie, die nu al bijna 2 jaar voortwoekert, is er overal sprake van verschuivende prioriteiten. En dat is voor ons en voor Boekhandel Scheltema helaas niet anders. We hebben 3 jaar lang met enorm veel plezier gebruik gemaakt van de ruimte die ons op de 4e verdieping van de boekhandel werd geboden. En daar zijn we meer dan dankbaar voor. Het was een geweldige tijd waar we nog heel lang met enorm veel plezier aan zullen terugdenken. En uiteraard zullen we nog zeer regelmatig in de winkel te vinden zijn. En dan niet als radiomaker, maar als klant. Want het blijft een fantastische plek om te vertoeven. Harold, Joost, Roos, Margaret, Dirk-Jan en al die anderen, 1000 maal dank voor de gastvrijheid. En zeker tot snel. Ook dank aan al onze trouwe luisteraars uiteraard. In het nieuwe jaar gaat Scheltema Live verder onder de naam Het Ritme van de Stad. Houd onze website in de gaten voor meer informatie. En tot slot wens ik natuurlijk iedereen mooie kerstdagen toe en een heel vreedzaam 2022.
Joy to the world, the Lord is come. Let receive her King. Let every heart prepare him room. Let heaven and nature sing.